vervolgen het Johannesevangelie en vanmorgen willen we stilstaan bij Johannes 15 en daarvan de eerste 8 verzen. Schriftlezing in dit morgenuur Johannes 15 vanaf vers 1 tot en met vers 8.
Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gijlieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft. Alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen. Gelijkerwijs de rank en is verdord. En men vergadert dezelve en men werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. En gij zult mijn discipelen zijn.
Geliefde gemeente, geliefde doopouders, het gaat in ons leven vaak over groei. Groei. Toen Rodé onlangs thuis kwam met de kleine Jort, kwam de groei ter sprake. Wanneer onze kleine kinderen naar het consultatiebureau moeten, dan worden ze als het ware langs verschillende groeicurves gelegd en wordt er gekeken of de groei wel voorspoedig verloopt. De jongens en meisjes, vanmorgen ook in de kerk, willen graag groot worden, willen ook groeien. Maar het is, jongens en meisjes, niet alleen in jullie leven zo, dat geldt ook voor het leven van ouderen. Zeker degenen die een bedrijf hebben, die zien graag hun winst groeien, hun bedrijf groeien. En het is in de kerk niet anders. Want we hebben liever dat er mensen overkomen, dan dat er mensen gaan. En het doet pijn om weer opnieuw te moeten constateren dat weer zoveel honderden leden de christelijke gereformeerde kerken vaarwel hebben gezegd. Ja, we hadden het liever anders gezien. We hadden liever gezien dat onze kerken zouden groeien. Niet waar? Groei. Het gaat er ook over in ons gedeelte. Het gaat in Johannes 15 ook over groei. Het gaat over vrucht. Het gaat over groei en vrucht van de ware wijnstok. De ranken waar de vrucht aan groeit. En met Gods hulp en Gods leiding willen we vanmorgen de eerste 8 verzen van Johannes 15 dan ook met elkaar overdenken. Johannes 15, daarvan de eerste 8 tekstverzen, is het uitgangspunt voor de verkondiging in deze doopdienst. Ik schrijf als thema boven de verkondiging deze woorden: woorden van de ware wijnstok. Woorden van de ware wijnstok. 3 gedachten. Allereerst de wijnstok. Dat is vers 1. Daar zegt de Heer Jezus: ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. In onze tweede gedachte letten we op de ranken, vers 2 tot en met vers 4, de ranken. Om tot slot te luisteren naar de vrucht, dat is vers 5 tot en met vers 8. Allereerst de wijnstok, dan de ranken en tot slot de vrucht. En dat alles onder het thema: woorden van de ware wijnstok. Vorige week, gemeente, bevonden we ons in de opperzaal. We hebben in de middagdienst gezien en gehoord hoe de Heer Jezus opstond van het avondmaal. Hoe de Heer Jezus de voeten van de discipelen heeft gewassen. Hoe hij elke volgeling afzonderlijk de voeten heeft gewassen en gereinigd. En op enig moment hebben deze woorden van de Heer Jezus geklonken in de opperzaal: komt, laten we opstaan en van deze plaats gaan. De Heer Jezus stond op en zei het tegen zijn discipelen: komt, laten we deze plaats verlaten. En aan het begin van de preek wil ik u meteen een mooie gedachte doorgeven die ik tegenkwam bij de Engelse theoloog Arthur Pink. Hij zegt: tijdens het avondmaal en tijdens het paasmaal wees alles op de dood van de Heer Jezus, het sterven van Christus. Zijn levenseinde, alles wees daarop. Gebroken brood, vergoten wijn. Vorige week zijn we er zelf ook heel sterk bij bepaald, bij dat lijden en sterven van Christus. Maar, zo zegt Pink, op enig moment gaat Christus opstaan van de avondmaalstafel, staan na de maaltijd en wekt hij zijn discipelen op om ook op te gaan staan en met hem mee te gaan. En zo zegt deze theoloog, dat ziet nu op de opstanding van Christus. En als ook de discipelen opstaan, dan staan als het ware de discipelen ook op met Christus in een nieuw leven. En waar wordt dat nieuwe leven door gekenmerkt van Gods kinderen, van Gods kerk? Ja, wanneer Gods kerk daadwerkelijk met Christus mag opstaan in een nieuw leven, dan wordt dat leven, als het goed is, gekenmerkt door vrucht. Proces van de heiliging. Vrucht. En daar gaat het in Johannes 15 over. En ik geloof dat we het ook zo mogen zien. Want nu gaat de Heer Jezus inderdaad spreken over vrucht. Ja, zo moeten we het zien, gemeente. Dat de Heer Jezus de opperzaal verlaat. Het is al donker geworden. En Christus zoekt zijn weg door de stille straten van Jeruzalem. En naar alle waarschijnlijkheid heeft Christus toen in de straten van Jeruzalem onderwijs gegeven. Onderwijs dat Johannes heeft gehoord. Johannes die in de opperzaal nog op de borst van Christus heeft gelegen. Ja, Johannes zal geen moment meer van zijn lieve meester geweken zijn. Johannes heeft dat onderwijs meegekregen. En toen ze zo hun weg zochten door de straten, heeft de Heer Jezus niet alleen gesproken, maar hebben zich waarschijnlijk ook wel wat groepjes onderling gevormd. Als u even met me meekijkt naar hoofdstuk 16, vers 17, dan ziet u dat daar ook. Dan ziet u dat er verschillende discipelen onderling met elkaar in gesprek zijn. U begrijpt ook wel dat de discipelen nooit met hun elven de volle breedte van de straat benutten. Dus wanneer ze zo door het straatbeeld van Jeruzalem gaan, dan zullen ze ongetwijfeld verschillende groepen hebben gevormd. Wel, de Heer Jezus heeft zo zijn onderwijs gegeven. En het is heel goed mogelijk, ouderen en jongeren, dat de Heer Jezus daarbij op enig moment heeft teruggedacht aan de opperzaal, waar de wijn had gevloeid. En het is ook heel goed mogelijk dat de weg van Christus en zijn discipelen is gegaan langs de tempel. Langs de tempel. En op de tempel waren prachtige afbeeldingen weergegeven van wijnranken met daar druiven aan verbonden. En toen de Heer Jezus zo zijn weg heeft gezocht, is het heel goed mogelijk dat de volle maan zijn schijnsel heeft laten werpen op die druiventrossen boven de poort van de tempel. En toen is de Heer Jezus gaan spreken over de wijnstok en de ranken. Ja, dat zegt de Heer Jezus in vers 1. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Christus bepaalt ons bij: ik ben, de godsnaam, dat allereerst. De ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. Dit is de zevende ik ben uitspraak die Christus in het Johannesevangelie laat horen. Ook de laatste ik ben uitspraak die Christus laat horen. En dan bepaalt hij ons bij een beeld uit de wijnbouw, de wijnstok. Zijn we denk ik allemaal wel bekend mee. Wanneer we op vakantie zijn geweest in Italië en we hebben verbleven in het prachtige Toscane, dan hebt u misschien wel iets gezien van de schitterende Chianti-streek, waar al die wijnvelden als het ware op heuvels liggen, gekoesterd door de zon. We kunnen ook denken aan de Moezelstreek of gebieden langs de Rijn in Duitsland. Of denk uiteraard ook maar aan Frankrijk, met bekende wijnstreken als Bordeaux, de Elzas en natuurlijk Champagne. gebieden waar veel wijn wordt verbouwd. Het was ook een bekend beeld voor de Israëlieten. Er werd in Israël en er wordt in Israël tot op de dag van vandaag veel wijn verbouwd. Israël was er zelfs zo bekend mee dat wanneer ze in het betalingsverkeer bepaalde goederen betaalden, dat ze op de munten in de Maccabeese tijd, dus tussen de twee testamenten, dat ze in de Maccabeese tijd ook op hun muntgeld een wijnstok zagen staan. Zoals vroeger op onze guldens de Nederlandse leeuw stond afgebeeld, het Nederlandse wapen. Het was het nationale symbool voor Israël. En het was niet alleen zo dat Israël erbij werd bepaald tijdens het dagelijkse leven. Nee, Israël was ook bekend met het Oude Testament. En daar gaat het ook vaak over een wijnstok. Psalm 80, Psalm 104. Ook profeten als Jesaja en Ezechiël hebben veel gebruik gemaakt van het beeld van de wijnstok. Maar er is wel een verschil. Want als het in de Bijbel, als het in het Oude Testament gaat over de wijnstok, dan gaat het in het Oude Testament over het volk Israël, over het verbondsvolk. En daarom zegt de Heer Jezus hier ook in vers 1, ik ben de ware wijnstok. Ik ben de ware wijnstok. De echte, de oprechte wijnstok. Dat is niet het volk Israël. Dat zijn ook niet al die wijnstokken die op het muntgeld staan afgebeeld. Nee, ik, zegt Christus, ben de ware wijnstok. De enige echte wijnstok. Nee, de Heer Jezus is niet een sterke eikenboom, jongens en meisjes. Christus is ook niet een zederboom, die inderdaad, zoals we het gezongen hebben, zijn wortels ver uitstrekt. Teken is van kracht, majesteit. Nee, Christus is gekomen als een wijnstok. En inderdaad, het is prachtig om door wijnvelden heen te rijden. Het is prachtig om te zien hoe de druiven bloeien aan die ranken. Maar laten we heel eerlijk zijn vanmorgen. Een wijnrank op zich is toch niet een heel bijzondere plant aan de buitenkant. Dat is toch lang zo mooi niet dan een kleurrijke bloem of een sierlijke plant. Een wijnstok is van zichzelf toch maar een heel eenvoudige en sobere plant. Wel gemeente, zo is de Heer Jezus nu naar deze aarde gekomen. Hij kwam heel gewoon. Hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd. Hij heeft inderdaad de gestalte, we hebben het vorige week nog gehoord, van een dienstknecht aangenomen. Jesaja heeft het gezegd in zijn bekende 53ste hoofdstuk. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gedaante nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Christus is gekomen als een eenvoudige wijnstok. In alle eenvoud is hij zijn weg gegaan. Ja, we hebben hem als het ware zien rijden op het veulen van een ezelin. Ja, hij werd neergelegd in een eenvoudige stal. Hij is arm geworden daar hij rijk was. Gemeente, Christus is een eenvoudige wijnstok geworden. En zijn vader, zegt hij in vers 1, is de landman. Er staat hier in de Griekse taal het woordje Georgos. Dat wil eigenlijk zeggen een landbouwer. Een landbouwer die plant, die verzorgt, die de vrucht oogst. Zo is de Heer Jezus met eerbied gesproken als wijnstok door de Vader geplant. De Heer heeft hem gegeven. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, geplant heeft. Maar de Vader heeft Christus ook verzorgd. In het begin van het leven van de Heer Jezus dreigde hij al vaderloos te worden, want Jozef wilde weggaan bij Maria. Maar de Heer zond een engel en gebood Jozef om bij Maria te blijven. Christus kreeg een vader in de wereld. Al heel vroeg hadden ze het op het leven van de Heer Jezus gemunt. Maar de vader greep opnieuw in en zei tegen Jozef dat hij moest vluchten met de Heer Jezus naar Egypte. De Heere als vader heeft steeds voor zijn zoon gezorgd, heeft steeds zijn zoon liefdevol verzorgd en onderhouden. Zeker, uiteindelijk kwam de grote Godverlatenheid in het leven van Christus. Maar we mogen echt wel zien dat de Heer Jezus op bepaalde momenten in zijn leven heel duidelijk door de landman, door zijn vader is verzorgd. En zo wil de Heere niet alleen zorgen voor zijn zoon, Christus, maar zo wil de Heere ook zorgen, Hanno en Rodé, voor jullie zoon. Dat zijn niet mijn woorden, dat zijn woorden uit het formulier, want vanmorgen klonk er in het formulier dat ook Jort wordt toegezegd dat God hem van alle goed verzorgen wil. Zorg, liefdevolle zorg, dat zegt de Heere toe. Wanneer een kind wordt gedoopt, dan zegt God toe dat hij dat kindje van alle goed verzorgen, alle kwaad van hem weren of ten beste keren wil. Dat is rijk, gemeente, dat is rijk. Daar moeten we vanmorgen echt bij stilstaan. Dat is de rijkdom van de doop. Dat zegt de Heere toe. De wijnstok was onze eerste gedachte. Ik ga naar mijn tweede gedachte, de ranken. Het gaat in vers 2 over ranken. Ranken die vastzitten aan de wijnstok. Ranken die ook sappen ontvangen van de wijnstok. Ranken die horen bij de wijnstok. Wie zijn die ranken? Wat zijn die ranken? Wel, gemeente, die ranken, dat zijn, ik maak meteen de toepassing maar naar de dienst van vanmorgen, die ranken zijn degenen die bij het verbond horen, die bij de kerk horen en waar de meesten van gedoopt zijn. Ranken die, hoe zei het formulier het ook alweer zojuist, ranken die in Christus geheiligd zijn, die bij Christus horen. Die aan hem verbonden zijn. Dat is groot. Dat is heel groot. Moeten we niet onderschatten. Mogen we niet onderschatten. Maar. We mogen het ook niet overschatten. Want wat lezen we in dit gedeelte? Vers 2. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat ze meer vrucht dragen. Gemeente, Christus handelt vanmorgen ernstig en eerlijk met ons en zijn discipelen. Er is sprake van twee soorten ranken. En die tweeledigheid zien we nu in de hele schrift terug en wel in het bijzonder in het Nieuwe Testament. Kaf. Koren, wijze maagden, dwaze maagden, een wijze bouwer, een dwaze bouwer, onkruid, tarwe, de brede weg, de smalle weg, de verloren zoon, de oudste zoon, niet alles is Israël wat Israël heet, schijn, zijn. U zegt dat begrijp ik niet, dominee de Jong. Want Paulus zegt toch in 2 Korinthe 5 dat wanneer iemand in Christus is, dat zo iemand dan toch een nieuw schepsel is. En als je dan als rank in Christus bent, in Christus, dan val je dat toch nooit meer uit. Dan draag je toch bij voorbaat vrucht. Dat kan toch niet anders? Hoe kan een rank nu in Christus zijn en toch niet daadwerkelijk in Christus zijn en geen vrucht dragen? Dat begrijp ik niet. Vanmorgen wordt heel duidelijk, gemeente, dat we altijd woorden moeten lezen in hun verband. Dat woorden nooit losstaan op zichzelf, maar dat we altijd naar de context en de achtergrond van een gedeelte moeten kijken. Moeten we ook vanmorgen doen. Als we het beeld van de wijnstok en de ranken voor ogen geschilderd zien worden, waarbij de ene rank vrucht voortbrengt en de andere rank niet, zien we heel duidelijk dat het hier gaat om twee soorten kinderen van het verbond. En gemeente, dat zien we niet alleen in het tekstverband van morgen, maar dat zien we in deze dienst ook heel duidelijk in de discipelkring. Want wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Judas heeft de discipelkring net verlaten. Judas is gegaan naar zijn eigen plaats. En was Judas nu niet een rank die aan Christus verbonden is geweest, die onderwijs van hem genoten heeft? Ik zou door kunnen gaan, ik hoop er vanmiddag wel iets meer van te zeggen in de preek als de Heer het geeft. Maar Judas is op een bepaalde manier aan Christus verbonden geweest, ging met de Heer Jezus om, heeft veel van hem genoten, hoorde op een bepaalde manier bij hem. Maar Judas droeg geen vrucht. Net zoals al die duizenden waarvan we lezen in het Nieuwe Testament dat ze de Heer Jezus gevolgd hebben, maar waarvan de Heer Jezus in Johannes 6 moet zeggen: jullie volgen mij omdat jullie door de broden verzadigd zijn geworden. En het is in datzelfde hoofdstuk Johannes 6 zelfs zo dat Christus een preek houdt, een reden houdt. En de mensen zeggen massaal: deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? En ze keren Christus de rug toe. Ze liepen bij bosjes bij hem weg. Gemeente, en daar heeft Christus onder geleden. Dat is de Heer Jezus daadwerkelijk aan het hart gegaan. Dat heeft hem pijn gedaan. Hoe ik dat weet? Wel, dat blijkt wel uit dit gedeelte, want u moet maar eens met me meelezen wat de Heer Jezus nu zegt. Als het gaat om die ranken die geen vrucht voortbrengen. Als die ranken geen vrucht voortbrengen in vers 2, dan worden die weggenomen, zegt vers 2. De landman neemt ze weg. Maar dan moet u ook even met me meelezen wat er staat in vers 6. Zo iemand die in mij niet blijft, die is buitengeworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord. En men vergadert dezelfde en men werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Beeld van de wijngaard, gemeente. Een wijngaard was vaak ommuurd. Een muur om indringers buiten te houden. Wanneer de landman ziet dat de rank geen vrucht voortbrengt, dan wordt zo'n rank afgesneden. Wordt zo'n rank die vruchtloos was, over de muur van de wijngaard heen gegooid. Dan blijft hij niet liggen. Nee, daar wordt hij weggehaald en hij wordt in het vuur gegooid. Het onuitblusbaar vuur. Gemeente, hier gaat het over het vuur van de hel. Het eeuwige vuur. En daar heeft de Heer Jezus nu vanmorgen niemand voor over. Daar heeft Christus vanmorgen nu niemand voor over. Want hij heeft geen lust in de dood van de goddeloze. Laat staan de eeuwige dood. Maar hierin heeft hij lust dat de goddelozen zich bekeren en leven. En daarom geeft Christus ook dit onderwijs. Het zijn de discipelen die dit onderwijs ontvangen. Het zal zijn leerlingen die dit onderwijs ontvangen. Omdat Christus hen er niet voor over heeft, gemeente. Maar er is wel meer te zeggen. Gode zij dank, want er zijn ook ranken die vrucht voortbrengen, zegt vers 2. Ja, toen de Heer Jezus in Johannes 6 heeft gezien dat heel veel mensen bij hem weggingen, toen heeft Christus gezegd: wilt gij lieden ook niet weggaan? En toen had Petrus het gezegd: Heere, tot wien zullen we anders heen gaan dan tot u? U hebt woorden van eeuwig leven. Ja, die ranken waren er ook. Ook in de discipelkring. En wat doet de Heere met die ranken? Die reinigt hij, zegt vers 2. Reinigen, dat moeten we zo voorstellen, dat is een bepaalde manier van zuiveren. We kunnen het beeld voor ogen nemen van goud, dat als het ware door vuur wordt gezuiverd. We mogen ook denken aan een medicijn die een kwaal als het ware uit een lichaam wegdrijft, die het lichaam zuivert. Ik moest ook denken aan vanmorgen, Hanno en Rodé. Het water van de doop, dat wijst ook op de reiniging van Christus. De landman die reinigt, die zuivert. Hoe doet hij dat? Met welke middelen doet de landman dat? Hoe reinigt de landman zijn kinderen, de ranken die in hem zijn en vrucht voortbrengen? Wel, dat doet de landman door middel van een mes. Zo ongeveer in de maand augustus, dan gaat de landman naar de ranken toe. Dan inspecteert hij die ranken, dan bekijkt hij die ranken. Dan worden de ranken eraf gesneden die geen vrucht voortbrengen. Maar waar wel vrucht aan is, die bekijkt hij, die onderzoekt hij. En als er dan sprake is van kleine druifjes of druifjes die niet een goede kwaliteit hebben, dan snijdt hij die druifjes eraf met dat mes, zodat de goede druiven groter worden en beter kunnen groeien. Takken die te snel groeien, die haalt de landman ook weg met dat mes. En de landman zorgt er ook voor dat bladeren die voor de druiven hangen worden verwijderd, want die bladeren houden het zonlicht tegen. Prachtig beeld, vindt u niet? Zullen we meteen een geestelijke lijn trekken? Meteen maar een toepassing. Wanneer iemand door genade vrucht van bekering mag voortbrengen, dan komt de hemelse landman met het mes. Ook in het leven van Gods kinderen komt de landman met het mes. Wat is dat mes? Dat is allereerst Gods woord, de Bijbel, wat een tweesnijdend scherp zwaard is. Door dat woord reinigt de Heere zijn kinderen. Kijk maar naar vers 3. Gijlieden, u zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Door het woord reinigt Christus zijn volgelingen. Als het goed is, ouderen en jongeren, gebeurt dat ook in de prediking. Wijst uw predikant, en ik probeer dat ook, wijst uw predikant in alle eerlijkheid op de zonde. Op datgene wat niet goed is. En als het goed is, wordt u daar werkzaam mee als u de Heer hebt liefgekregen voor Gods aangezicht. En gaat u strijden tegen de zonde. Door Gods woord reinigt de Heer. Door Gods woord klinkt het. Ik wil wordt gereinigd. Maar de Heer hanteert niet alleen zijn woord als snoeimes. Nee, de Heer kan ook tegenslag en tegenstand gebruiken in het leven van Gods kinderen. Daar hebben we ook van gelezen, Hanno en Rodé, vanmorgen. Dat het leven niet anders is dan een gestadige dood. Maar dat de doop er nu ook is om in de weg van de doop en in de weg van bekering toch dat tranendal getroost te kunnen verlaten. Ja, de Heere gebruikt ook tegenstand en tegenspoed in het leven van zijn kinderen. Om hen te reinigen. Kan het wel eens zo zijn, kind van God vanmorgen, dat u zegt: Heere, wat doet u nu? Heere, waarom moet dit? Kunnen we ook wel eens vragen als een landman aan het werk is: moeten die takken er nu af? Moeten die al die ranken verwijderd worden? Zo kunnen we er wel eens naar kijken. Maar gemeente, het is heilzaam in het leven van Gods kerk dat de landman daadwerkelijk het snoeimes van zijn woord en het snoeimes van kastijding gebruikt. Want, zo zegt Hebreeën 12, hij kastijdt ons tot ons nut. En inderdaad, laten we daarom alle last en alle zonde afleggen die ons lichtelijk omringt. Het zijn als het ware als groeiremmers, geestelijke groeiremmers, die als bladeren tussen de Heer en onze ziel zich laten gelden, die als het ware het licht van de zon der gerechtigheid verduisteren. En daarom is reiniging nodig. De ranken, er zou meer van te zeggen zijn, maar we gaan naar onze laatste gedachte, de vrucht. Ik ben de wijnstok en gij de ranken, vers 5, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. De Heere wijst hier op het blijven in hem. En het gaat hier over vrucht. Blijven in hem, gemeente, is een kernwoord. Het komt 10 keer voor in deze 10 verzen. Vrucht dragen is ook een kernwoord. We komen het 8 keer tegen in 16 verzen. Het gaat om de vrucht. Het gaat uiteindelijk om vrucht. Er is niemand onder ons, denk ik, die thuis een kast of meubilair heeft van wijnrankhout. Wel van eikenhout of van grenen, niet van wijnrankhout. Nee, van een wijnstok maken wij geen meubels. En de Heere God zegt het ook bij monden van Ezechiël in hoofdstuk 15. Heb ik dan die wijnrank, heb ik dan die wijnstok Israël voor het hout? Nee, een wijnstok houden we niet voor hout. Houden we ook niet voor de sier. Nee, een wijnrank, een wijnstok hebben we alleen vanwege vrucht. Dat is het doel. Hoe kan er dan vrucht zijn? Hoe komt er vrucht in het leven van de ranken die daadwerkelijk in Christus zijn ingelijfd? Dat zegt de Heer Jezus in vers 5. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. In hem blijven en Christus in hem blijven. Dat laatste, gemeente, is een onuitsprekelijk wonder. Dat Christus in een zondaar kon wonen. Wij staan met kerst altijd stil bij het feit dat Christus mens is geworden. Dat is groot. Dat is groot. Maar Christus kwam in een zondeloos lichaam. Maar dat nu die heilige drie-enige God, dat nu die heilige geest in een zondaar kon wonen, in een onheilig mens kon wonen, in een onrein iemand kon wonen, is dat niet een wonder? En het gaat dus niet alleen over een drie-enige God die kon wonen in een zondaar. Die zondaar moet ook blijven in hem. Hoe kan dat? Hoe moet dat? Dat zegt de Heer Jezus in vers 7. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven. We zien daar in vers 7 dat de Heer Jezus dus spreekt over het blijven in hem. En dat verbindt Christus met de woorden die dan ook in diegene blijven. De woorden van Christus zijn gebleven in het leven van zijn discipelen, die 11. Die hebben dat woord gehoord, ze zijn verlost door dat woord, ze mogen zich ook door genade laten leiden door dat woord. Zo gaat het nu ook in het leven van Gods kerk, gemeente. En daarom, Hanno en Rodé, hebben we ook in het gesprek onlangs gesproken over de waarde van Bijbellezen. Bijbellezen. Persoonlijk, maar ook in je gezin. Ook met de kleine Jort. En dan zeg ik het eigenlijk niet goed vanmorgen, want de Heer Jezus zegt: onderzoek de schriften. Dat is nog meer. We moeten de schriften onderzoeken, want die zijn het die van Christus getuigen. Dat zien we ook vanmorgen. We onderzoeken op dit moment de schrift, want het getuigt van Christus. Maar het is niet alleen het woord waardoor een kind van God in Christus blijft. Het is ook het gebed. Dat zegt vers 7 ook. En dat is heel ruim, gemeente. Want wat zegt Christus daar? Wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. Wat een rijkdom. Nee, het betekent niet, jongens en meisjes, dat je maar kan vragen wat je hartje begeert. Zo bedoelt de Heer Jezus deze woorden niet. Maar wanneer wij vragen om vrucht, wanneer we vragen om daadwerkelijke vrucht, dan wil de Heere dat geven. En dat gaat nu in een weg, gemeente, want zo moeten we het ook wel zien. Van het houden van Gods geboden, dat zien we dan in vers 10. Dan blikken we aan het eind van de verkondiging nog even over de rand van de tekst. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Dus het gaat over de geboden van de Heere. Over het houden van die geboden. En dan wijst de Heer Jezus ook op zichzelf. Vers 10 het slot. Gelijkerwijs ik de geboden mijns vaders bewaard heb. En blijf in zijn liefde. De Heer Jezus is altijd gehoorzaam geweest aan de wil van zijn vader. In alle dingen. En daardoor had hij ook de gemeenschap met zijn vader. De omgang, de tere omgang met zijn vader. En gemeente, zo is het nu ook in het leven van Gods levend gemaakte kerk. Wanneer ze gaan in de geboden van de Heere, dan mogen ze wel eens heel teer gemeenschap oefenen met Christus. Mogen ze een tere omgang hebben met de Heere. Het tegenovergestelde is ook waar. Wanneer een kind van God slordig wordt in zijn levenswandel. Wanneer een kind van de Heere bewust zonden aan de hand houdt in zijn leven. Ja, wat zeggen de Dordtse leerregels daarvan in hoofdstuk 5? Dan wordt de oefening van het geloof verbroken. En dan voelen ze de genade soms niet meer. Totdat ze in de weg van bekering weer opnieuw aan Christus verbonden worden. Dus gehoorzaamheid en gemeenschap, gemeente. Het hoort in het leven van Gods levend gemaakte kerk bij elkaar. Gehoorzaamheid, gemeenschap. En dan moet het daarop uitlopen en dan gaan we zo ook eindigen. Dat er veel vrucht komt in het leven van Gods kerk. Want zo zegt Christus tot slot, hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat ge veel vrucht draagt. Ja, kind van God vanmorgen. Het is de landman die de vrucht constateert. Hij ziet of er vrucht is bij u. Kijk, iemand die geen kenner is, die kan wel eens naar een plant kijken en die kan denken, prachtige glanzende groene bladeren, sterke stam. Maar dat de landman zegt, er is geen vrucht aan, geen enkele vrucht. Het kan met eerbied gesproken wel een kunstplant zijn, gemeente. Je zou geneigd zijn om zo'n plant water te geven, maar dat het geen echte plant is, geen echte rank. Maar er ligt ook een bemoediging voor een ieder die vanmorgen de Heer heeft lief gekregen. Het is de landman die de vrucht aanschouwt, die de vrucht ziet. En dan kan het in uw en jouw leven wel eens zo zijn dat u zegt, er lijkt geen vrucht te zijn. Dat u als het ware met een lampje op de rug loopt. Dat u het eigen licht niet ziet dat u verspreidt. Ja, dan kan het ook wel eens zo zijn in het leven van Gods kerk dat ze zeggen, ik doe minder zonde, maar het lijkt wel of ik steeds meer zonde zie. Daarom zegt de Heer ook, bij monden van Hosea 14, uw vrucht wordt uit mij gevonden. Ja, wat zei Christus in vers 5? Zonder mij kunt u niets doen. Ja, we kunnen veel als mens. We kunnen huizen bouwen, steden bouwen, rijken bouwen, koninkrijken bouwen. Maar het is ten diepste geestelijk niets zonder Christus. Het is geen vrucht. Maar uw vrucht, zegt de Heer, wordt uit mij gevonden. En als er dan vrucht is in het leven van Gods kerk, gaan ze dan de lucht in met die vrucht? Gaan ze pronken met de veren als een pauw, jongens en meisjes? Nee, want de ranken die vrucht dragen, de ranken die veel vrucht dragen, die buigen u het laagst, die hangen het diepst. En ik heb in mijn vorige gemeente wel eens gezegd, geloofsgroei is als een koeienstaart. En toen gingen de wenkbrauwen omhoog, maar geloofsgroei is als een koeienstaart. Die groeit, maar die groeit omlaag. Dat is leven van Gods kerk. En de Heere geven dat we met dit onderwijs naar huis mogen gaan. Dat we dit onderwijs ter harte mogen nemen. En dat er vrucht mag zijn door genade. dat de Heere toch niet hoeft te klagen over ons, wat de Heere zei over het volk Israël bij monden van Jesaja. Wat heb ik nog meer aan mijn wijngaard moeten doen? Nee, laat vanmorgen voor ons die dwang niet nodig wezen.